Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ook van dood levend maakt door zijn woord en heilige geest, tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Zo begint ons psalmboek. We zingen psalm 1, het eerste vers. Als Paulus, de grote heidenapostel, in Jeruzalem gevangen is genomen en uiteindelijk naar Rome gaat, 2 jaar in Caesarea verblijft, komt hij ook in aanraking met de stadhouder. Daar, op dat moment, is dat Felix en daarvan lezen we in Handelingen 24. Dat is de schriftlezing, Handelingen 24. Daarna zingen we Psalm 34, vers 8. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Dat is dan na de schriftlezing. Daarna doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld een christelijk geloof.
En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volle geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u, dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden zijn te zijn een pest, en een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secte de Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf hem onderzocht hebbende zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: dewijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn, van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende, of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welke zij sekte noemen, de God der vaderen al zo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebbende hoop op God, welke deze ook zelven verwachten, dat er een opstanding de doden wezen zal, beiden, de rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf, om altijd een onergelijke consciëntie te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, nog met beroerte, enige Joden uit Azië, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij, of dat deze zelven zeggen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben als ik voor de raad stond. Dan van dit enig woord, het welk ik riep staande onder hen, over de opstanding der doden, word ik heden van u lieden geoordeeld. Toen u Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nader wetenschap van deze weg zou hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen, en als ik gelegenheid zou hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikmaals ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. Tot zover de schriftlezing. en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hulle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, we ontmoeten Paulus dus in Caesarea en daar heeft hij een ontmoeting gehad met de stadhouder Felix en zijn vrouw Drusilla, die eigenlijk zijn vrouw niet was, die was bij een ander, met een ander getrouwd, maar daar weggelopen. Nu dan samen wonend met deze Felix, voor zulke zaken bekommerde ze zich niet zo. En dan heeft Paulus hen tegenover zich. En niet één keer of twee keer, maar vele malen wordt hij ontboden. En dat niet uit heilbegeerte. Nee, de schrift zegt ons dat het was omdat Felix hoopte dat Paulus, die blijkbaar toch een belangrijk man was door de christenen, die ze een sekte noemden, hè, zou losgekocht worden. En zo'n man was Felix ook. Maar met deze man en met dat vrouwtje, Drusilla, heeft Paulus gehandeld over het geloof in de Heere Jezus. Dat vinden we in vers 24. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En nu zegt hij, voor meer dingen gezegd, nou dat klopt ook wel. Dat was de context van die verkondiging. Vragen we allereerst echter de Heere om verlichting, licht over zijn woord en ook licht in onze harten. Zo zoeken wij u, Heere, uw heilig aangezicht, vriendelijk aangezicht. Laat het in gunst op ons gewend mogen zijn. Wij hebben u nodig. We zijn in alles afhankelijk, tot in de kleinste dingen, lichamelijk, psychisch, geestelijk ook, ja zeker in geestelijk opzicht. We hebben u nodig, Heere, als het gaat om de verkondiging van uw woord, dat wij ook net als Paulus eerlijk mogen zijn. Paulus heeft ook vrucht gezien op zijn arbeid en dat zal ook gebeuren, want dat hebt u beloofd. En alleen bij deze Felix en Drusilla vragen wij ons af, wat is de vrucht geweest? Is ongeloof ook een vrucht? Ja, eigenlijk wel. Het is toch een nee zeggen op wat er gehoord en gesproken wordt. Maar er wel een vrucht die ons aan zal klagen tot in der eeuwen eeuwigheid. Niet de vrucht waarmee we goed zijn. Niet de vrucht die u werkt, Heilige Geest. En om die vrucht willen we eerst aan u vragen. Nu, op deze momenten. Nu we samengekomen zijn in dit Godshuis in Rotterdam. Of u die in het verleden, ja ook in Rotterdam, zo rijk hebt willen werken. Waar ook vele van uw kinderen hebben gewoond. Die hier uw woord hebben gehoord of op andere plaatsen, maar waar het woord wel vrucht heeft gedragen, Laat het ook in deze tijd, in deze eeuw, onder ons en onze kinderen vrucht mogen dragen. Wij wandelen nu op de plaats waar zij gewandeld hebben. We keren nu op de plaatsen waar zij verkeerd hebben, onze voorouders. En zij die u vreesden hebben voor ons gevraagd. Voor het nageslacht gebeden, zoals uw kinderen van vandaag dat ook weer doen voor hun nageslacht en voor de wereld. Voor uw zaak, uw naam, uw koninkrijk. Vragen u, Heere, gedenk ook aan het huidige geslacht. Gedenk ook aan het toekomstige geslacht, zolang de wereld nog zal bestaan. En als we naar de tijd van Paulus teruggaan, de Romeinse tijd, de overheersing door de Romeinen, met hun godsdiensten, veel godendom, valse godsdienst, waar de keizer regeerde en zichzelf heer en meester noemde, dan kunnen we toch moeilijk zeggen dat het vroeger allemaal beter was dan nu. Het is altijd al een vreselijke tijd geweest. Hier op aarde. Een gouden eeuw hebben we nooit gehad. Ja, voor de val. Al heeft dat niet zo lang geduurd, maar toch, ja toen. Maar nu niet meer. En toch hebt u in al die landen en in al die eeuwen willen werken. En u gaat nog door, u bent blijkbaar nog niet gereed met uw werk, heren, want de wereld draait nog steeds rond. En als u terugkomt op de wolken van de hemel, dan weten we dat het werk voltooid is. En dat de laatste binnengebracht is. En nu het dan nog niet zo ver is, mogen wij dan vragen, heren, laten wij ook binnen mogen gebracht worden. Wilt u door woord en geest ons overwinnen, onze tegenstand en onze onwilligheid verbreken, dat er een ommekeer mag komen, een inkeer tot onszelf en een terugkeer tot u, de levende God. En dat ook de prediking van uw woord van vanmiddag daartoe gebruikt mag worden, want zo werkt u toch, Heer. U werkt toch door woord en geest. Dat geeft ons hoop nu we hier samengekomen zijn. Maar we willen wel vragen, nu we uw woord hebben voor ons, moet het ook nog geopend worden. En dat kunt u alleen. O Heilige Geest, Geest van Christus en Geest van God, u bent de Almachtige. U hebt op de Pinksterdag duizenden harten geopend. En enige tijd geleden hoorden we nog van Athene, daar waren sommigen dan. Maar u bent dat die dat gedaan hebt. De harten van sommigen geopend, zodat het nieuwe leven er kwam, zodat de duisternis ging wijken en er licht ontstond in de harten, zodat er leven kwam in een dode zondaar. Daar hebt u voor gezorgd en dat is onze hoop. Het was ook een vreselijke stad, Athene, ook verzonken in afgoderij. Een valse godsdienst en veel godendom. En nu vandaag de dag, ja, we kunnen wel zeggen, we hebben de tijd tegen, maar dat is dus eigenlijk altijd zo geweest. Als wij u maar mee hebben, Heren. We hebben ons eigen hart ook niet mee. Wil u dat ook anders maken? Ook door de prediking van vanmiddag. Dat het ontvangen mag worden. En laten we in ieder geval niet denken dat we, als we naar Felix en dat vrouwtje kijken, Drusilla, niet denken dat we beter zijn. Ja, wilt u ons daarvoor in ieder geval bewaren? Want die gedachte zou zomaar in ons op kunnen komen. En dat gevoel zou ons zomaar kunnen beheersen. Een gevoel van beter zijn dan wie dan ook. Omdat we toch immers op een warme zomerdag niet aan het strand liggen, maar in de kerk zitten. Dan zouden we zomaar tot een veroordeling kunnen komen van mensen die zo heel anders leven dan wij. Laat er toch ook iets in ons mogen zijn wat in het hart van Paulus was toen hij tegenover, wat was dan iets later, koning Agrippa stond. Met zijn vrouw Bernice, wat ook zijn vrouw niet was. En al die andere mensen. En dat Paulus toen gezegd heeft, ik wenste wel dat u was zoals ik. Behalve dan die ketenen waarmee ik gebonden ga. Ja, dat is toch echt gunning geweest. En Heer, het is toch al heel dichtbij ze gekomen. Ook bij Felix, dat horen we dan vanmiddag. Het kwam wel heel dicht bij hem. Maar dan wordt het des te erger als er geen vrucht is van bekering en geloof. Dan zal dat woord dat hij gehoord heeft van Paulus eeuwig tegen hem getuigen. Ernstig komt het naar ons toe, Heer, en toch is er ook evangelie. Als wij bedenken dat wij dezelfde zijn, dan mag ook ons hart wel verbaasd en verwonderd zijn dat tot ons ook het evangelie weer komen mag. Het geloof in Christus, waar Paulus dan van sprak, wat heeft hij dan precies gezegd? Dat mogen we toch ook wel nagaan. Laat het ook vanmiddag duidelijk worden, want wat hij gezegd heeft, dat willen wij ook proberen. Geef ons uw Heilige Geest, o Heer, en laat het toch mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en vooral, ja dat vooral, de eer van uw heerlijke en grote naam. We zijn hier binnengekomen en wat is het een wonder dat u ons weer toeliet en dat we hier mogen zijn. En dat we ons ook daarover mogen verwonderen. Maar ook met onze zorg en moeite. Ja, dat u zelfs vraagt om die mee te nemen naar uw huis. Om het daar voor u neer te leggen en geeft dat het ook zo mag gaan. Dat we het ook eens kwijt mogen raken. En dat kan toch immers als u het van ons afneemt. Als u ons doorzicht en uitzicht geeft in onze raadselwegen. En als er beproevingen zijn in het leven. En die zijn in het leven van alle die u vrezen. Wil er met de beproeving ook de uitkomst geven. En als er gewoon zorgen en moeite zijn waar ieder een deel van heeft, laat dat ook toch mogen brengen tot gebogen knieën, hier in uw huis, maar ook thuis. En wilt u ons dan laten zien dat u de Almachtige en de Getrouwe en de genadige en barmhartige God bent die zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. En opent uw mond wijd en ik zal hem vervullen. Leer ons de grond te ontdekken, de pleitgrond voor het bidden. Niet in ons, nee. Het is echt zoals de profeet Ezechiël het aan de balling en aan de kabru heeft verkondigd. Ik doe het niet om u. Ik doe het niet om u. Ik doe het dus wel, ja, maar niet om u. En dat is een wonder, waarom dan wel? Om uzelfs wil, ja. Om uw grote naam. U doet het om uw lieve zoon, daarom. En als we dat gaan leren, dan durven we aan u alles te vragen, zelfs om een nieuw hart. Want dat is het allerhoogste en het eeuwig goed. Zelfs om vergeving der zonden. Want dat is een heerlijk voorrecht. Zelfs om vrede met u en dat eeuwige leven. Juist de zaken waarvan we ook moeten leren en bekennen voor u belijden, eerlijk en oprecht. Dat zijn juist de dingen die ik zo verzondigd heb. En dan toch erom vragen. Omdat het geloof werkzaam is in onze harten en uw beloften. En dat we ontdekken, Heere, dat hoe we ook tegenover de belofte staan. En wat het adres van uw beloften ook is, het zijn toch altijd zondaren tot wie u komt met uw woord. Altijd zondaren. Andere mensen, soorten mensen zijn er niet. En dat maakt u toch zo groot, zo rijk. En zo wil u ook laten zien vanmiddag wie u bent. Ook in de prediking, Heer, die tot ons komt, geeft dat we een goed uurtje tezamen in uw huis mogen hebben, gezegend door u. O Heilige Geest, tot roem van uw genade. En dat we ook in de tegenheden en moeite van het leven, in kruis en druk, waar ziekte is en eenzaamheid, vragen en raadselen in het leven, dat het toch alles aan u de Heer verbinden mag, om uitkomst, om redding, om heiliging aan het hart. Ja, wil u het alles schenken. En het hart dat bedroefd is vanwege het verlies van hem of haar, die er niet meer zijn. Ja, ontfermt u zich, Heere, en wil het alles doen in de wegneming van wat hindert en schaadt, tot de eer van uw naam. Neem weg onze zonden en hoor ons nog. Om Christus willen, uit genade, amen. gaan u zingen uit Psalm 26. Drie versen, versen 9, 10 en 11, waarin de dichter vraagt om behoudenis als de Heere de zonde gaat bezoeken. Psalm 26, de versen 9, 10 en 11. moet niet denken dat de dichter van deze psalm, David, zegt dat hij gered wil worden van het oordeel omdat hij beter is dan al die andere slechte mensen. Als hij zegt, maar ik ben oprecht, dan zegt hij niet, ik verdien de zaligheid wel. Want wat is dat eigenlijk als je oprecht bent, dan ben je eerlijk gemaakt voor God. Dat is ook het eerste wat je van Jacob leest. Hè? Hij wordt vaak als een bedrieger afgeschilderd en ik weet ook wel wat hij uitgesproken heeft. Maar het eerste wat je van Jacob leest is dat hij oprecht was. Op wonende in tenten. Een man die eerlijk gemaakt was voor God, die zichzelf ook wel kende. En die dat ook voor de Heere beleed. Want anders zou David nooit vragen, wil mij in gunst gedenken en mij uw genade schenken. Dat doet hij toch ook, hè? Oprecht, dat is dus eerlijk voor God. Je weet, je bent niet beter dan wie dan ook. Zelfs niet beter dan die Felix en Drusilla die we vanmiddag een ogenblik ontmoeten. Paulus en Felix, daar gaat het over. Dat zetten we boven de preek. En Felix moet weten wie Paulus is. Dat moet hij echt weten, ja. En Felix moet ook weten wie hij zelf is. En hij moet vooral weten wie Christus is. Deze dingen. Paulus en Felix. Felix moet weten wie Paulus is. En hij moet ook weten wie hij zelf is. En wie de Heere Jezus Christus is. Het heeft allemaal met elkaar te maken ook. Het gaat niet over drie aparte dingen. Het gaat over één zaak. Ja, Paulus wist wel wie Felix was. Dat wisten ze allemaal. Vooral zij die God vrezen, die zijn het meest betrokken op de wereldontwikkelingen en de wereldheerschappij en wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Hè? Die zijn het meest daarbij betrokken. En die weten ook wat er gaande is en wat er misgaat, wat niet naar Gods woord is. Zo was het in die tijd ook. En Paulus wist ook heel goed hoe het in elkaar zit. Hij kende Felix wel, dat was een stadhouder. Ja, de bekendste is natuurlijk Pontius Pilatus, die ook in Caesarea zetelde, maar met de feesten naar Jeruzalem ging, omdat het Joodse volk nogal eens in opstand kon komen. En moest hij dan natuurlijk bij zijn om dat de kop in te drukken. Maar de residentie was Caesarea, daar zit Paulus nu en daar was nu ook Felix, nadat Pontius Pilatus was afgezet. Heb je een tijdje koning Agrippa de eerste gekregen en daarna toch weer een stadhouder en dat is dan Felix. Felix was een man die vroeger een slaaf was geweest en die zich door allerlei ellebogenwerk omhoog had gewerkt. Met de hulp van zijn broer Pallas, die ook een slaaf was geweest. Maar het waren toch eigenlijk op moreel gebied, op ethisch gebied, op elk gebied eigenlijk, vreselijke mensen. Ja, ze waren dan wel stadhouder en ze moesten dus rechtsprekend, waren ook rechters. Dat weten we van Pilatus, waar de Heer Jezus voor moest verschijnen van het Sanhedrin, om het oordeel uit te spreken. Maar het recht, zongen we net, werd om goud verkracht, hè? Het recht werd verkracht, het recht struikelde op de straten. En ook Felix leren we kennen als een mannetje die hoopte op geld. Voor geld kon je alles gedaan krijgen. Nou, dat is dus geen rechter zoals hij moet zijn. Hè? Ja, God is een rechtvaardige rechter. God is een rechtvaardige rechter. Hij weet alle dingen. En zijn oordeel is altijd eerlijk, rechtvaardig, zoals het moet zijn. Maar de aardse rechters, dat was in die tijd al zo en dat kan vandaag de dag ook nog wel zo zijn voor geld. Er zijn zoveel mensen gevoelig. En ja, Felix dus ook. Felix die hield bijvoorbeeld de hoge priesters de hand boven het hoofd. Die hoge priesters deugden ook al niet in die tijd. Nee. Hoge priesters van Israël dan, hè. Die buiten de boeren uit. Ja, toen ook al boeren die echt uitgebuit werden. En die verarmden. En die klaagden dan natuurlijk. En waar gingen ze dan naartoe? Naar Felix natuurlijk, dat was de rechter. Maar de hoge priester wist hoe Felix in elkaar zat en die gaven Felix dan een hoop geld. Nou ja, dus er werd niks met die boeren gedaan. En dat is dus Felix. Dat wist Paulus ook allemaal. Ja, die wist wel wie Felix was, hoor. En dat die vrouw die naast hem zat, Drusilla, een Jodin nog wel, ja. Een Jodin die dus met een heiden trouwde. Dat zegt al heel wat. Die eigenlijk al getrouwd was met iemand. Maar die bij de man is weggelopen. Dat was ook nog maar 16 jaar. Die is ook nog maar een jonkie. Weggelopen bij de man om met Felix te trouwen. Want ook zij had wel zin in een beetje geld en zo. En een beetje eer en al die dingen, hè. Ja, dat was Drusilla. Drusilla was een dochter van Agrippa de Eerste. Dus ook een zus van Bernice. Die met Agrippa de Tweede getrouwd was of getrouwd. Het was haar broer. Ze leefden als man en vrouw, maar het was haar broer. Dus een vreselijke familie, hè. Die Herodissen, dat waren allemaal mensen die... Nou ja, en dan moord en doodslag ook onder eigen gezinsleden en familieleden. Ja. Maar goed. Maar de eerste gedachte was dus... Felix moest ook weten wie nu hij voor zich had. Zoals Pontius Pilatus ook moest weten wie dat was, die man die ter dood veroordeeld moest worden op verzoek van de Joden. En Paulus, die, we weten ook wie Paulus is, maar dat moest Felix dus ook weten. Paulus was een knecht van de Heere. Iemand die de Bijbel kende en lief had, daar begint hij al mee, dat zegt hij gewoon in de rechtszaal. Hè. Als hij zich gaat verdedigen, hij verdedigt zich wel een beetje vanwege oneerlijkheid en dat mag, hè, dat mag. Ja, natuurlijk, je mag voor jezelf opkomen. Ja, dat mag, dat heeft Paulus ook gedaan. Het was allemaal leugen en bedrog wat de Hoge Raad en wat Sanhedrin zei. Hè. En dan die advocaat, dat was een hielenlikker. Ja, voor zulke mensen hield Felix wel. Het begint zo, hè. Oh, Felix wordt helemaal, zeggen we tegenwoordig, de hemel ingeprezen. Ik vind het een beetje een rare uitdrukking, maar dat deed hij wel, die Tertullus, hè. Terwijl hij ook kon weten dat het een boef was, hè. Die stadhouders waren gewoon boeven, misdadigers. Ja, Paulus doet dat niet, hè. Die behandelt deze man eerlijk. Hij moet dus ook weten, deze Felix, dat hij niet is zoals iedereen die zegt ja meneer Felix en nee meneer Felix en goed meneer Felix, maar die de waarheid lief heeft. Dat moet Felix weten. Verder is het niet belangrijk om veel te weten van Paulus, maar Felix moet wel weten dat deze man, Paulus, die gebonden is, iemand is die de waarheid lief heeft. Gods woord lief heeft. De Heere zelf lief heeft. En daarom spreekt, zoals hij spreekt en allerlei dingen zegt, wat hij ook zegt, in naam van de Heere. Felix moet weten dat er een knecht van God voor hem zit. En Drusilla, die is een Joods Jodinnetje was, die moet dat ook weten. Ja, die moest de Bijbel ook kennen, het Oude Testament dan in die tijd, hè. Ja, maar wat daarvan terecht gekomen is, dat weet ik allemaal niet, maar je hoort geen woord van haar. Er waren wel mensen ook bij, hè. Ja, ze had altijd een gevolg aan knechten en zo die erbij stonden, dus wie weet, zeggen we dan altijd, voor wie het woord nog tot vrucht, tot zegen is geweest. Ja. Want God die kan soms zo heel verrassend werken, hè. Maar voor Felix en Drusilla, nee. Het is niet goed met die mensen afgelopen. In ieder geval, wie komt er dus steeds met Felix in aanraking? Paulus, ja, u hebt gelijk, maar als knecht van God. God zelf komt naar Felix toe. Met de waarheid. God zelf bezoekt deze man die van God helemaal niks weten wil. Maar God zelf spreekt tot hem. En dat moet Felix weten. Dat Paulus gezonden is en dat hij vol is van het evangelie, namelijk dit evangelie, dat er een opstanding der doden is. Dat zegt Paulus hier, hè? Daarom is hij ook veroordeeld door de Joden. En dat is dan even in het heel, in het kort gezegd, van het, wat het hart van het evangelie is. De opstanding der doden betekent dat er een einde komt aan de zonde en haar gevolgen. En dat de Heer Jezus daarvoor heeft gezorgd. En dat heeft Paulus ook allemaal wel gezegd tegen Felix, als we de tekst nader gaan bekijken. Hij moet dus ook weten dat Paulus komt in de naam van iemand die dood geweest is en waarom. En die leeft. En tot in alle eeuwigheid. Die ook eens recht zal spreken, maar die thans de redder is van zondaren. Dat moet Felix ook weten. Ja. En wij ook. U ook en ik ook, wij moeten dat ook weten. En dat de Heere zelf tot ons komt in zijn huis. Op allerlei mogelijke manieren, maar vooral door de prediking van het woord. En dat de Heere Jezus zelf tot ons komt, niet als een rechter, terwijl hij toch alle dingen van ons weet, maar als een redder, die ons redden wil van het verderf, zoals we straks gaan zingen op Psalm 103, vers 2, mooi versje. Ja, daar komt het nou straks op uit, hè? Dat we gaan zingen van deze heiland, die in de nood uw redder is geweest. En wij mogen dat ook weten. Beseffen we dat? Hè, dan zeggen we niet vanaf vandaag hadden we die dominee, en volgende week komt die dominee, maar de Heere komt naar ons toe. God zelf door zijn woord spreekt tot ons. En ook zelfs tot ons, want ja, we zullen wel horen, we kunnen wel zeggen, we kunnen Felix natuurlijk nog veel meer akelige dingen van hem zeggen. Hè? Maar dan komen wij er gemakkelijk en goedkoop vanaf vanmiddag. Want Felix had toevallig wel net zo'n hart als wij hebben. Precies zo. Ja, je zegt, nou ja, maar voor al die zonden, daar ben ik dan toch voor bewaard. Ja, precies, zo zegt u het goed, daar ben u dan voor bewaard. Hè? Maar de Heere kan u ook overgeven en loslaten en naar u. Ja, wij zijn toch eigenlijk mensen die netjes leven dan. Maar vaak ook om mensen of krachtens de opvoeding. Is er liefde in onze harten voor de Heere en zijn dienst? Dat zullen we horen als we de tekst verder vervolgen. Want ja, Felix heeft zo het een en ander aangehoord. Wat dan Tertullus, die advocaat en de Joden dan allemaal zeggen dat Paulus misgedaan heeft. En het is echt een man die niet godsdienstig is. Dus die denkt, oh die Joden altijd met die godsdiensten, snapt er helemaal niks van. Hij wil het toch wel eens nader onderzoeken. En zo nodigt hij Paulus dus zelf uit en komt Paulus dan voor deze Felix te staan en zijn vrouw, die zijn vrouw niet is, Drusilla. En dan lezen wij in onze tekst dus dat hij Paulus hoorde over het geloof in Christus. Daar heeft Paulus dus van gesproken. Hij heeft Christus verkondigd. En eigenlijk wisten we dat wel van Paulus, toch? Hij heeft ooit een keer geschreven, ik wil nooit ergens anders over preken dan over Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat wisten we dus eigenlijk al, dat Paulus dat zou doen. Hij handelde van het geloof in Christus. Dus ook wel over Christus, maar ook over het feit dat er geloof moet zijn in Christus. Daar handelde hij over. En dan moeten we niet zeggen, nou ja, wat zou dat nou voor nut hebben bij zo'n man? Nou ja, Christus werd door Paulus wel altijd verkondigd in een context, in het verband. Christus staat in de schriften in een bepaald verband, in een bepaalde context. Christus kunt u nooit losdenken van bijvoorbeeld God. Nee. Christus kunt u nooit losdenken van bijvoorbeeld de mens. Nee. Als je dat losmaakt van elkaar, dan isoleer je als het ware Christus, om het zomaar eens te zeggen. Maar dan blijft het evangelie aangaande Christus en die gekruisigd ergens in de lucht hangen. Dan heeft het ook geen effect. Dan gaat het ook zijn doel voorbij. Al wordt de naam van Christus dan misschien 1000 keer genoemd, maar dan gaat het toch zijn doel voorbij. Net zoals die zendeling, hè, die dan dacht dat God alle mensen lief heeft, en die ging naar het eilandje toe waar nog nooit iemand geweest was, en hij wilde daar het evangelie brengen. Het waren menseneters, dus het was wel riskant. Maar ja hoor, hij was niet ver van het land af. En toen schoten ze al op hem met pijlen. Dus hij maakte dat hij weer terugkwam, wegkwam. En toen schreeuwde hij naar die mensen toe, maar Jezus houdt van je! Ja, dat sloeg nergens op. Dat sloeg niet aan ook, hè? Wie was dat dan, Jezus? Als ze het verstaan hebben. Jezus houdt van je. Nee, dat slaat nergens op. Dan haal je Jezus uit de context weg. Uit het verband van onze gevallen staat. En uit het verband van een God die het recht lief heeft en het recht handhaaft. En de zonde straffen moet. Als we hem uit dat verband weghalen, dan is het geen Christusprediking. Al doe je dan nog. En daarom, dat zie je ook. Paulus die gaat tegen Felix het een en ander zeggen. Hij handelde met hem over rechtvaardigheid en matigheid. Die twee dingen. Er worden maar twee dingen genoemd, misschien heeft hij veel meer gezegd, maar. En daar zat het nou in het leven van Felix krek op vast. Hij was niet rechtvaardig en hij was ook niet matig, sober. Nee, helemaal niet. Dus wat zegt Paulus hier als hij dan over deze dingen handelt? Ja, wat zegt Paulus? Het is wetsprediking, kun je zeggen. Maar wel in een bepaalde een bepaald verband. Want hij zegt bijvoorbeeld niet, Felix, je bent een moordenaar en je zult niet doden. Felix, je bent een dief en je zult niet stelen. Dat is wel de wet, ja. Maar al die geboden, gij zult niet, hebben ook een andere kant. Gij zult niet stelen, dat is het gebod van God. Maar de andere kant is, je moet juist goed doen aan iedereen. Niks pakken van een ander, maar een ander juist geven. Dat is de positieve kant van het gebod. En zo preekt Paulus hier de wet. De positieve kant. Hij handelt dus over rechtvaardigheid. En ja, dat is wel een onderwerp hoor. Wat hij aanhaalt in zijn preek tegenover Felix. Want dan gaat het dus over de vraag, wat is dat rechtvaardigheid? Dat is het antwoord op de vraag, wat is goed in Gods oog? Wat zegt God dat goed is en wat rechtvaardig is? Niet hoe wij over de dingen denken, maar hoe God erover denkt. Rechtvaardigheid. Staat alles recht in het leven? Als alles recht staat, ook in onze verhouding, ja vooral in onze verhouding tegenover God en de naaste, dan is er sprake van rechtvaardigheid. Of gerechtigheid, kun je ook zeggen. En dat heeft Paulus dus benadrukt. En ook als het gaat over matigheid, hij predikte dus dat je matig moet zijn, zoals bijvoorbeeld ook Paulus schrijft, hè, de jonge mannen moeten matig zijn, zegt hij dan, sober. Ja, sober. Nou ja, dat vraagt de Heer dus ook, heeft Paulus dus ook uitgelegd, dat dat niet betekent dat je als een kluizenaar ergens in een woestijn moet gaan zitten treuren. Dat is geen matigheid. Nee, maar dat je er bent vooral voor de Heere. En dat je daarom allerlei dingen laat staan in je leven. Omdat de dienst van de Heere je hart in beslag genomen heeft. Ja. Dus matigheid is niet dat je als een kluizenaar moet gaan leven dus. Hè? Jezelf opsluiten in een klooster en zo. En al die dingen meer. Ja, nee hoor, nee. Het is gewoon dat je dingen laat staan die je niet meer smaken, omdat je de smaak van de dienst des Heren te pakken hebt gekregen. Die soberheid. Ja. En als Paulus daarover spreekt, dan komt hij dus met de wet. Ja, met Gods wil. Hoe God wil dat we zouden leven. En dan daartegenover, en daarom zei ik ook, Paulus weet ook heel goed wie Felix is. Het zijn niet allemaal steken onder water en steek dat maar in je zak, wat ik allemaal zeg tegen je, Felix. Maar het is het gewone ontdekkende werk van de Heilige Geest. Die ontdekt ons aan wat recht is, wat Gods wil is, en legt daar ons leven naast. En dan zien we vanzelf wat niet recht is. En wat krom is. Wat verkeerd is in ons leven. Zo predikt Paulus. Ja, Christus. Want daar gaat het wel op aan. Maar dan weer in die context. Als hij dat overslaat, wat moet hij dan straks met een Christus die bijvoorbeeld ja, gekomen is om de wet te vervullen, om de vloek van de wet te dragen, om de zonde weg te dragen, om de toorn van God te stillen. Ja, wat moet je daar dan mee als je dit niet ziet en dat niet doorhebt? Ja, er is een weg naar Christus. En dat is de weg van het geloof, maar het is wel het arme zondaarsgeloof. Het geloof dat gezien heeft wie ik door de zonde geworden ben. En wie ik blijf van nature. Ook blijf, hè? Ja, dat ook. Ook blijf van nature. Hij predikt dus Christus. Het is allemaal waar wat in de tekst staat. Hij sprak van het geloof in Christus. Maar dan in die context. Felix moet erachter komen wie hij zelf is, zeiden we in de tweede plaats. Felix moet zichzelf leren kennen. En de boodschap slaat in een zekere zin wel aan bij Felix, hè? Als Paulus begint namelijk over, en dat zegt hij ook, het toekomende oordeel. Ja, daar begint Paulus ook over. En dat betekent het oordeel dat in de toekomst plaatsvindt, maar het zal gaan over het heden waarin je leeft. Vindt dan plaats, toekomend, maar het gaat dan wel over hoe heb je geleefd, Felix. Daar gaat het oordeel over. Het oordeel dat God zal voltrekken. En Paulus kennende heeft hij dat met eenvoudige woorden, maar toch regelrecht in oprechtheid gezegd. Zoals hij doet ook dan tegen de Korintiërs. Dat wij alle worden geroepen om te verschijnen voor de rechte stoel van Christus. En dat hij daarom zegt, en wij dan weten de schrik des Heeren, de toorn van God over de zonde, over onrechtvaardigheid en over matigheid, een gebrek aan matigheid, hè, dan zegt Paulus, wij dan weten de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof. Dan gaat het in onze tekst over het geloof in Christus. Geloof in Christus. En Paulus zegt er tegen de Korintiërs ook nog eens bij. 2 Korintiërs 5 vindt u dat, hè? En de liefde van Christus dringt ons. Ja, Paulus spreekt hier vanuit de liefde. Eigenlijk kun je over deze dingen, over Christus en over de context, het verband waarin Christus getekend wordt, onze val en Gods rechtvaardigheid, het toekomende oordeel, kun je alleen maar preken als de liefde Gods in je hart is. Ja, alleen zo. Dan ga je er niet boven staan. Maar dan ga je zo voor die mensen staan met bewogenheid over een eeuwig zielenheil. Zoals je later ook voor het andere gezelschap in hoofdstuk 26 of zo, 25... Dan staat hij daar tegenover al die andere mensen. En dan houdt hij ook aan, hè. Bij die Agrippa de Tweede. Het was er ook eentje, hoor. Die Agrippa de Tweede. Ik weet dat gij de profeten kent. Ja, gelooft, zegt hij. Hij bedoelt dan niet echt het ware geloven. Dat had Agrippa helemaal niet. Dan dringt hij zo aan. En dan zegt Agrippa op een gegeven moment. Nou, Paulus, hij moet er wel een beetje om grinnen, hoor je. Je doet wel je best. Je beweegt me bijna om een christen te worden. Dacht je dat het met mij zomaar ging? Wel, nee, wees toch wijzer, man. Dat zegt Agrippa. Gij beweegt me bijna een christen te worden. Dat is niet dat hij er veel zin in had, maar dat hij nog een zetje nodig had. Hij had er helemaal geen zin in. En dan zegt Paulus, ik wenste wel dat u was zoals ik. Zie, dat is de liefde. Behalve dan die keten die me aan mijn arm mee rammelt al die tijd. Ja, die gun ik u niet. Dat is lastig, hoor, zo'n ding. Maar ik wenste wel dat u was zo gelukkig als ik ben hier van binnen. Want daar ben ik niet geketend. Nee. Dat wil Paulus zeggen. De liefde, hè. En als die liefde er is, dan word je ook eerlijk tegenover je medemens. En dat gebeurt hier. Hij schrijft Felix niet af en dat moeten wij ook niet doen. Want ja, ik zei al, dan komen we er goedkoop vanaf, hè. Anderen veroordelen, kun je zelf buiten schot blijven. Maar hoe is het met onze rechtvaardigheid? Is bij ons alles recht in het leven? Is de verhouding met de Heere wel recht? Is de verhouding met onze naaste wel recht? Hoe is onze houding tegenover de wereld? Hoe staan we over de dienst des Heeren? Maar ook in de kleine, gewone dingen van het leven. Als we het belastingformulier invullen. Als we getuigen moeten zijn in een zaak. Zijn we dan ook rechtvaardig? Hebben we dan ook het recht lief? Of moeten wij ook ontdekken dat de wet ook tot ons komt en veroordeelt als de wet zegt, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En noem maar één ding, hè. Ik blijf ook maar bij dat ene. Oh nee, twee dus, want soberheid, nou ja, soberheid dan, matigheid. Hoe staat het daarmee? Paulus adresseert de jonge mannen. Nou ja, goed, dat zal er wel zijn bedoeling hebben. Matig zijn in de omgang met je vrouw. Ja, bijvoorbeeld. Matig zijn in... En dat geldt dan ook voor de vrouw natuurlijk. In het uitgeven van je geld. In het kopen van kleding. Sieraden. vakantie. Natuurlijk, vakantie hebben we op een tijd zo nodig, hè? Toch? Ja. Maar moet het per se iets van 5.000 of 6.000 euro kosten? Matigheid, soberheid, zijn toch wel praktische dingen, hè? Dan komt het ook wel wat dichterbij, hè? Komt de wet van God wel eens heel dicht naar je toe? Schrik je wel eens als de wet 's morgens gelezen wordt? En zeg je wel eens, oeh. Ja, doet zeer, hè? Ja, de wet doet zeer. En waarom is dat dan? Wil God ons pijn doen? Wil de Heilige Geest, als hij ons ontdekt aan de zonde, dan gewoon neerzetten en minderwaardigheidsgevoel opdringen en zeggen, jij bent toch niks, je wordt nooit wat? Ja, dat doet de duivel, zoiets, hè? De Heilige Geest niet, hoor. Die wil ons geen minderwaardigheidsgevoel opleggen, dringen. Die wil ons alleen, of alleen, ach, aan de voeten van Jezus brengen. Aan de voeten van een heiland. Daar wil de Heilige Geest ons brengen. Hij overtuigt van zonde, in hetzelfde hoofdstuk staat dat hij dat doet om Christus te verheerlijken. Er is dus een weg naar die verheerlijking van Christus. En die zal hij verheerlijken, maar hij doet het zo dat de zondaar hem verheerlijken gaat. En gaat zeggen, Heere, Jezus, wat bent u schoon. En aantrekkelijk. En volmaakt. Als het dan bijvoorbeeld alleen weer eens over deze twee dingen gaat. Hè? We kunnen het over 10 dingen hebben natuurlijk, maar dan wordt het te veel. Rechtvaardigheid. Wat was de Heere Jezus toch? Rechtvaardig. Had het recht zo lief. Daarom kwam hij ook op aarde. Daarom gaf hij zich ook aan de Vader, omdat hij het recht lief had. Maar heeft hij ooit iemand benadeeld? Heeft hij ooit iemand schade berokkend? En wat was hij sober, matig, hè? Hij was zo matig. Ja. Hij was gauw tevreden. Hij wilde niet dit en hij wilde niet dat. Ja. Dat zijn de deugden van de Heer Jezus. En omdat Hij zo was, geliefde gemeente, kunnen mensen die die deugden niet hebben, toch zalig worden. Het gaat in onze tekst over het geloof in Christus. En wat is het geloof in Christus? Dit, dat ik mezelf veroordelend, mezelf aanklagend, en mezelf beschuldigend, omdat ik een wetsovertreder ben, mij tot Hem wend. Die in een zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Ook dat, hè. Want wat nou zo mooi is, het geloof in Christus, dat is het geloof in zijn bloed, ja. Het bloed van Jezus allereerst, dat reinigt immers van alle zonden. En als Felix had gezegd, Paulus, misschien dat Paulus er wel eens op gehoopt heeft, toen hij weer eens bij Felix moest komen, dat hij dacht, misschien dat nou die vraag gesteld wordt, hè? Misschien, dat Paulus nu de vraag krijgt van Felix, Paulus, hoor eens, man, jij kent God, hè? Jij kent die Jezus toch, hè? Wat denk je? Zou het voor mij ook nog kunnen, man? Misschien dat Paulus er wel eens op gehoopt heeft. Hij moest 10 keren komen. Maar die vraag, die kwam nooit. Nee, die kwam niet. En als je een arm zondaar bent, o man, dan kun je ruim en goed van de Heere spreken, maar als je een niet berouwhebbend mens voor je hebt, dan stokt dat allemaal. Dan stokt het spreken over Christus. Het blijft in je keel steken, die naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we zalig moeten worden. Je kunt niks kwijt, helemaal niks. En dat wil je toch zo gaarne. Kwam niet, hè. En toch is dat de weg. Daar werkt de Heilige Geest op aan, dat ik echt ga zeggen. Ja, En daartoe komen de oordeel. Dat is ook een wezenlijk aspect in de prediking van Jezus, geloof in Jezus. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Hè? Wij allen. Ja, en daar gaan de boeken open, dat zijn onze gewetens. Ook de dingen die je dan al lang vergeten bent, die komen dan openbaar. En dan, wat zal er dan allemaal niet tegen een mens getuigen? Dingen van nalatigheid en bedrijf. Woorden, gedachten, werken. Komt allemaal naar boven, want God is rechtvaardig. En wat, geliefden, zal in dat gericht een mens dan baten, als Jezus zelf niet voor je in wil staan? Als je geen borg hebt, hè, wat dan? Ja, wat is dat toekomende oordeel? Paulus heeft zo gepreekt dat Felix te benauwd onder kreeg. Hij werd bevreesd, hè? Dat heeft Paulus natuurlijk gemerkt. Ja, dat heeft hij gemerkt, tuurlijk. Die flinke Felix, die kneep hem op een gegeven moment, toen hij hoorde van dat oordeel, zeer bevreesd. En Paulus is er misschien wel heel blij om geweest. Ja, brengt vrees dan een mens tot bekering? Hoeft niet, kan wel, tuurlijk. Kan wel. Denk aan de christen uit de christenreis. Hè? Die man die was bevreesd voor het toekomende oordeel. Hij wist dat de stad omgekeerd zou worden. En hij wilde niet sterven en hij kon niet sterven. Ja, dan kan het echt zo gaan. Dat de vrees voor het toekomende, dat je denkt van jongens, waar moet ik naartoe als dat zo allemaal openbaar komt. Ja, waar moet het naartoe? Weet u wat het verschil is tussen de overtuiging van zonde door de Heilige Geest en door de boze geest? Want de boze geest doet ook zijn best hoor, om te laten zien wie je bent, om je van Christus af te houden. Ga jij maar niet naar hem toe, want jij bent te erg. Ja, jij bent te erg. Je hebt te lang gezondigd. Je hebt het expres gedaan. Je wist wel dat het niet kon en jij deed het toch. Ja, zie je wel. Ja, je bent echt geen kind van God hoor. En doet die na ontvangen genade ook hoor. Dan maakt hij het ook zo moeilijk. Ja, dacht jij nou dat je een kind van God was? Je hebt een avondmaal gezeten, dan kun je daar zoiets doen. Kan toch niet? Ja, zo doet de duivel dat. Die duwt je in de put, hè. Duwt je in de put. De Heilige Geest niet hoor. Die is heel anders. Die duwt je niet in de put. Die ontdekt je aan jezelf en drijft je uit, zodat je gaat vluchten. Vluchten, ja. Waar naartoe? Ja, naar hem. Dat is nu het geloof in Christus. Vluchten naar hem. Met je zonde en je schuld. Dat doet de Heilige Geest. En dat is nou het rijke van de Heere Jezus. Hè? Daarom heb ik hem ook zo ontzettend lief. Hè? U ook en jij. Dat hij nu voor zulke toerakken en monsters en boeven als wij zijn met het hart van Felix naar het kruis wilde gaan. Ja. Naar het kruis wilde gaan. Naar het oordeel. Niet het toekomende oordeel, maar het oordeel in deze tijd. Want er is een oordeelsdag straks, ja. Maar er is ook al een oordeelsdag geweest in het verleden, 2000 jaar geleden, Golgotha. Die oordeelsdag, hè. Waarin God de zonde bezocht heeft van zijn volk, van een schuldig volk aan een onschuldige Jezus. Maar dan moet u niet zeggen, dan moet ik maar afwachten of ik tot het volk behoor. Want hoe ziet dat volk eruit? Dat wordt een schuldig volk. Dat wordt een verwachtend en uitziend volk. Een volk dat ook wel vreest. Maar in de vrees bidt, net zoals Habakuk. Als ik uw oordelen gehoord had, Heere, heb ik gevreesd. Maar in de toorn. Gedenk des ontfermens. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wat werkt de Heilige Geest dus uiteindelijk? Het geloof in Christus. En dat is het vluchten naar Hem. Het zien dat in Hem alles is wat jij niet bent. En dat Hij alles heeft wat jij niet hebt. En dat je zegt tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, ik heb geen gerechtigheid. Als het gaat over matigheid, als het gaat over allerlei andere zonden, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Maar ik bewonder u dat u bent gekomen op deze aarde om de wet te houden voor mij. Ja, voor mij. De wet te houden voor mij. Ook de straf op de zonde te dragen voor mij. Maar ook te leven zoals ik moest leven en er komt niks van terecht. En u hebt uw leven kunnen offeren aan de Vader. En dat plaatsvervangend, plaatsbekledend. Want wat ik de Vader kan aanbieden, dat is niets dan zonde en schuld. Het geloof in Christus, dat is dat je de schoonheid van de Heere Jezus gaat zien. Die alles heeft wat ik niet heb. En alles is wat ik niet ben. Zijn gerechtigheid, om dat woord weer te gebruiken. Zijn heiligheid. Zijn gehoorzaamheid. Dat is, geliefde gemeente, het hart van het evangelie. Hè? Het hart van het evangelie is dat. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Ja, en dan moet je horen, dan komt er een antwoord van iemand die wij zouden noemen een doorgeleid christen. Die uitdrukking ken u wel, hè? Iemand die veel geleerd heeft en zo. Maar niet, dat is niet een christen waarvoor je een standbeeld zou oprichten, want dat wil hij zelf niet. Dat is een christen die dit van hemzelf zegt. Hoe zijt u rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof. Dat is het arme zondaarsgeloof in Christus Jezus. Dat al is het dat mij mijn geweten aanklaagt. Dat ik tegen al die geboden van God gezondigd heb. Geen van die geboden gehouden heb. Ja, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Hoor je het? Dat zegt hij, hè? Dat God nochtans uit louter genade om de verdiensten van Christus mij de volkomen gerechtigheid, heiligheid, gehoorzaamheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit geen zonde gehad. Of gedaan. Ach, je moest eens weten. Ja, alsof ik zelf al die gehoorzaamheid volbracht had. Die Jezus voor mij volbracht heeft. Ja, de catechisme zegt erachteraan. Heel terecht, pastoraal ook in zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneemt, gaat naar de mate des geloofs. Mooi, hè? Ja. We veroordelen Felix en Drusilla. Goed, zouden we dat doen. Ze leefden niet goed, we veroordelen ze. Maar we veroordelen daarmee dus ook onszelf. Dat begrijpt u nou, hè? Ja. En Felix, hij is bang geworden, ja. Maar die indrukken, die kun je overschreven. Wegdrukken. Ja, met een indruk, die kun je wegdrukken. Maar als de Heere in mijn leven werkt, dan drukt hij het zo in dat ik het ook niet meer kwijt wil. Ik wil er niet vanaf. Ik zeg, Heere, u bent rechtvaardig. Als u mij de zonde laat zien, dan ga ik ze niet tegenspreken, maar erkennen. En zeggen, Heere, ik ben Felix. Wees mij genadig. Dat ga ik dan doen. En dat is het geloof. Dat is het geloof, daar heeft Paulus van gesproken. En dit geloof in Christus is niet het deel van Felix geworden, nee. En hij is er dan eigenlijk wel zo dichtbij geweest. Hij moest weten wie Paulus was, dienstknecht van de Allerhoogste. Weten moest hij ook wie hij zelf was. Dat moeten wij ook. En dan leren we ook wie Christus is. Dan krijgen we hoop in onze harten. En dan gaan we daar om uit naar hem. De koorden van veroordeling om onze hals. Maar we weten dat deze koning een goedertieren koning is. En daarom zingen we. Zullen we doen? Loof hem die u. Al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank geen kent en liefderijk gedeest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Amen. Met een dankgebed. En toch vastgehouden aan het geld en het goed, daarvoor gekozen, dat was de afgod. En dat heeft hem tot het verderf gebracht. Heere, verlos ons van de afgoden en doe ons u kennen als de ene ware God. U die het recht lief hebt en daarom uw zoon zond. En dat gij, Heer, dat ge de zonde ongestraft liet blijven die gestraft hebt aan uw eigen lieve zoon. En dat hij zo de verlosser is, maar die ook mijn hart en leven vernieuwt, zodat de dingen zoals rechtvaardigheid en matigheid lief ga krijgen. Niet dat vrees voor het oordeel, maar het liefde tot u. Zegen ons ook in deze week weer, Heere. Help ons in alle dingen. Bewaar ons. Geef de gehele gemeente met kerkenraad, ouderlingen en diakenen al wat nodig is. Ontfermt u zich over ons in het tijdelijke. Gedenk ons naar lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid beide. En gedenk ons ook als wij ons nu weer naar Barendrecht spoeden. Hoor ons bidden en dank voor alles wat u schonk, om Jezus wil. Amen. Slotzang is: doorgrond men ken mijn hart, o Heere. Psalm 139, vers 14. Krijgt ook weer gelegenheid voor uw liefdegaven. De Heere zegene u met uw gaven. Verheft nu uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heeren. Liefde gemeente hier en thuis. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geve u vrede. Amen.